Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en zoals iedere maandag zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we hebben natuurlijk weer veel wedstrijden gezien. Laten we beginnen bij de koploper van Nederland, PSV. En dan wil ik eigenlijk aan jou vragen van, is Veerman op dit moment de beste speler in de Eredivisie?
Ik zag dat Pierre van Hooijdonk het ook zei. Ik heb er ook over geschreven op VI Pro zaterdagavond. Ja, de beste. Het is altijd appels met peren vergelijken, maar ik denk dat je absoluut kan zeggen dat hij de meest bepalende speler is in de Eredivisie. Met name omdat we ook die periode hebben gezien dat hij even niet meedeed bij PSV. Ja. En dat dat toch wel een enorme impact heeft op het hele spel. Dat dit team toch het beste is als je Veerman hebt en Schouten in zijn rug. Het is toch een beetje de machinekamer eigenlijk van een elftal. Ik zag afgelopen week een interview met Julian Nagelsmann. Toen ging het ook over, wat was nou eigenlijk de belangrijkste positie? Toen zei hij ook, die zespositie, daar draait het eigenlijk om. Daar begint het voetbal als jij een aanvallende trainer bent. Ja, als je dan kijkt hoe PSV dat heeft ingevuld door Sangaré te laten gaan, met Schouten een voetballer terug te halen en die dan naast een andere voetballer zetten met Veerman. Ja, dat maakt dat voor tegenstanders. PEC probeerde het echt, hè. En een paar keer lukt het ook bijna om druk te zetten op dit PSV. Alleen ze spelen er gewoon onderuit. Net als Dortmund, die probeert ook druk te zetten. Die worden gewoon helemaal, op een gegeven moment komen ze er onderuit. En dan is het meteen dreigend gevaarlijk. Omdat het verschil tussen dat Veerman daar wel staat of Veerman dan niet staat, is ook, hij slaat zijn zonnetjes over. Dus dan heb je Schouten, Veerman. En dan meteen gaat hij naar een buitenspeler, naar Bakayoko of naar Lozano. En meteen is het dreigend. Dus ook, ik denk dat dat de 6-1 was op de 7-1. Zoveel doelpunten waren PSV dat je bent op een gegeven moment kwijt. Dat ze ook daar onder die druk uitkwamen, dat deze Veerman aanspeelt en legde hem meteen erachter op Lozano.
En dan zie je ook gelijk een bezetting voor die goal. Echt veel PSV'ers.
Dat klopt. En dit PSV, dat tikt zo'n ongelooflijk hoog niveau aan. Is het hier een beetje gebeuren? En wat je de afgelopen jaren wel vaker zag gebeuren bij Nederlandse teams die in de Champions League actief zijn en ook langer in de Champions League actief zijn. We hebben ook eens over gehad met van die fysieke mensen. Wat zie je dan terug in die data? En dan zie je dat ze, dat PSV moet tegen Dortmund zo'n hoog niveau halen, zo'n hoge intensiteit halen. Dat als je daarna in de Eredivisie weer speelt, dan kom je enigszins in de buurt bij die intensiteit en dan wordt zo'n PEC Zwolle. Dat wordt gewoon helemaal weggeblazen. Maar dit is wel, ik denk voor alle andere clubs en teams in Nederland, is dit wel de maatstaf, de norm, dit PSV. Ja, dit is een niveau wat jij aan moet tikken als jij in de Eredivisie mee wil doen. Maar ook als jij Europees wil presteren, dan is dit het niveau wat je moet halen op alle hoofdonderdelen van het voetbal. En ik vond het echt een indrukwekkende vertoning weer van PSV.
Ja, absoluut. Ik wil toch nog even bij Veerman blijven. Je geeft aan van Schouten in zijn rug. Maakt het dan nog uit? Natuurlijk maakt het uit, maar het is of als laatste man, verdediger, Schouten en dan in dit geval Veerman op 6 of Veerman iets hoger op het veld en Schouten op 6. Maar zit daar een groot verschil in?
Het maakt wel uit. Ging het dinsdag ook met hem over na die wedstrijd tegen Dortmund. Dus zat hij ook bij de persconferentie. Dus sowieso altijd genieten met Veerman. Omdat, en die durft ook wat te zeggen en die is ook gewoon eerlijk. Dus die zei ook over die 6-positie van,
er zit geen woord Spaans bij, hè?
Nee, er zit geen woord Spaans bij. Dat hij het soms een beetje saai bijna vindt, die 6-positie. Omdat je moet dan natuurlijk wat soberder spelen, meer op zeker spelen. En je mag wat minder balverlies lijnen, maar dat in dit geval, omdat Dortmund moet druk zetten, dat hij dan af en toe nog wel vrij kwam en zich er wel tegenaan kon bemoeien. Maar dat hij dat eigenlijk een wat saaiere positie vindt. En dat hij zei ook duidelijk van, ik vind het lekkerste om te spelen met Schouten in mijn rug. Omdat dan heeft hij net wat meer vrijheid om eigenlijk te doen en te laten wat hij wil. Hij heeft hier ook een aantal keer met beelden laten zien. Hij heeft best wel veel vrijheid om te zwerven. En dat maakt ook voor tegenstanders dat het best wel lastig is om die linkerflank voor PSV, die heel erg dynamisch is, met Dest, die kan buitenkant binnenkant, Lozano kan buitenkant binnenkant, en Veerman die daartussendoor pendelt. Hij is heel lastig om dat te bespelen. Dan heb je ook nog Bos Kakling erbij. Die wil ik ook nog wel benoemen. Die was deze wedstrijd ook weer waanzinnig. Met zijn inspeelpases, zoveel kwaliteit. Ook tegen Dortmund was hij misschien wel de beste speler van het veld. Omdat hij een paar fantastische openingen daar ook weer had. Ja, die haalt ook gewoon...
gevarieerd in korte paas, lange paas.
Klopt. Hè? En die haalt ook gewoon op dat vlak een enorm hoog niveau momenteel bij PSV. En hij is daarom ook in staat om die spelers voor hem op die linkerflank aan het werk te zetten. En het blijkt dat voor heel veel teams in de Eredivisie dat ja, bijna niet te stoppen is, die linkerflank voor PSV.
Nee, het lastige is ook van waar ga je druk zetten? Want inderdaad, de rechtercentrale is heel comfortabel aan de bal. Hij is comfortabel aan de bal. De mensen die ervoor zijn comfortabel. Dus normaal kun je nog wel eens een schakel vastzetten. Dat deed ze natuurlijk in die periode met Ramalje. Maar in deze situatie is dat gewoon eigenlijk niet te doen.
Ja, nu was Ramalje weer terug. En je hoorde ook bij Peck een beetje erover van dat nog wel het plan was. Ja. Maar hij ziet ook al bij PSV ja, dat ze eraan proberen te werken om dan... opties te bieden. Eén dingetje wat je de laatste tijd heel veel ziet is dat als bijvoorbeeld die rechtercentrale aan de bal is, dat dan Teese die gaat eigenlijk het middenveld inlopen in plaats van dat hij blijft staan als derde centrale. En het gevolg is vaak dat dan linksbuiten meegaat en dan komt die paaslijn naar Bakayoko open. Precies, ja. En heeft daar weer een optie. Of Veerman die komt nog wat extra in de bal. Of Schouten beweegt nog wat extra naar de bal, waardoor ja, Ramalho ook opties heeft. Of Boskakli beweegt iets terug, waardoor hij hem ook schuin achteruit kan schuiven en je via Boskakli weer aan het voetballen kan komen. En dat soort details, daar zie je gewoon dat daar heel erg aan ja, gewerkt wordt bij PSV. En dan ja, wordt het gigantisch eenrichtingsverkeer in zo'n wedstrijd tegen PEC. Dat je voor de tweede keer dit seizoen een uitwedstrijd wint met ja, 6 doelpunten verschil. Volgens mij was de laatste keer dat het gebeurde 97-98, het Ajax van Morten Olsen. Ja, dat laat wel zien hoe uniek deze prestatie is en hoeveel punten ze nu ook hebben ja. Met dit aantal wedstrijden. Kijk, Feyenoord, waar we het straks natuurlijk ook nog wel over zullen gaan hebben. Die hebben op dit moment 3 punten meer dan in dezelfde fase vorig seizoen. Alleen, in je beeld is dat totaal anders. En denk je, ja, het is bij Feyenoord toch allemaal weer wat minder dan vorig seizoen. Maar dat komt alleen maar omdat PSV zo goed is dat er geen titelrace is.
Helemaal eens. Nou, laten we gelijk bij Feyenoord blijven. Want uit 2-0 winnen bij Almere, denk je van prima, weet je, oké, en weer door. Maar gezien de teleurstelling van de Europa League tegen AS Roma, aantal minuten dat ze hebben moeten spelen, hoe diep ze zijn moeten gaan, vind ik het persoonlijk een hele knappe prestatie.
Nou, het is een goed resultaat, omdat je weer zag dat Almere City is waanzinnig goed georganiseerd. Kijk, het is geen toeval. Volgens mij hebben ze nu al 9 keer hebben ze de 0 gehouden. En ook in deze wedstrijd gaven ze eigenlijk niks weg.
Gaf Pastoor ook wel aan, hè?
Ja, alleen die Minte, die schiet ballen erin. Ja, die doet gewoon dingen die totaal onverwacht zijn. En dat maakt in deze wedstrijd het verschil gewoon zijn extra kwaliteit. Maar het lukte Feyenoord heel lastig om via opbouw onder die druk van Almere uit te komen. En je kunt geen druk zetten op Almere, want ze spelen gewoon de lange bal over jouw druk heen. En dan zit je alleen maar tweede ballen daar te spelen. Ik denk dat ook een van de redenen is dat bijvoorbeeld Saruki in de ploeg stond. Omdat je dan net wat meer body daar misschien hebt om die tweede ballen te spelen. Want die ga je continu krijgen tegen Almere. Ja, en dan zie je dat zowel qua systeem als qua speelwijze, hoe Almere het invult, vult bijna niemand het in de Eredivisie. Nee. En dan zie je toch hoeveel moeite teams, ook Feyenoord, daarmee hebben om dat dan te bespelen.
Ja, is het gewoon dat Pastoor gewoon echt heel sec kijkt naar de kwaliteit in zijn groep, de situatie ook ten opzichte van zijn tegenstanders, dat hij gewoon een heel reëel plan neerzet?
Zeker, en hij durft gewoon wat anders te doen. En op dat wat anders is, daar is duidelijk op getraind, daar is aan gewerkt. Spelers maken daar een ontwikkeling in door. Ja. En hij toont gewoon dit seizoen aan dat hij een gigantische vakman is. Ja. En ze staan zo ver nu boven de streep. Ja, dat heeft niet alleen te maken met dat er best wel wat spelers zitten in deze selectie die jong zijn en zich nog ontwikkelen richting Eredivisie niveau. Dat heeft ook alles te maken met een trainer die er gewoon voor zorgt dat Almere heel erg goed georganiseerd is. Elke wedstrijd weer.
Ja, absoluut. Credits naar Alex Pastoor. Dan gaan wij naar het meest gelezen item op VPRO. En we hebben de club Ajax nog niet besproken. Tegen Beuden was er al genoeg op aan te merken. Maar tegen AZ, ik schrok er wel echt van.
Nou, hoe kun je nou iedere keer weer schrikken?
Nou ja, toch iedere keer weer wel. Je denkt toch van het moet een keer goed komen. Je hebt op zich nog wel wat kwaliteit in de groep lopen. Maar ik schrok nu wel echt van de systeemwissel, daar gaat het ook over. Ajax doet maar wat. Ze gingen dus terug naar een ander systeem.
Ja, maar ik moet zeggen, ik had 80% van het stuk al geschreven voordat de wedstrijd begon. Daarom schrok ik er wel niet van.
Omdat... Ja, maar leg eens uit dan.
Nou ja, gewoon omdat... is in de Ajax te kijken en die hebben heel veel tegendoelpunten. En dat is week in, week uit, is dat het thema. En dan denk je toch, nou goh, het is niet leuk, maar laten we er nog maar eens een keertje naar gaan kijken. Ja, wat doen zij nou eigenlijk? En ik heb dat ook een beetje afgezet ten opzichte van, wat zie je nou terug bij Feyenoord en wat zie je nou terug bij PSV? Om een soort van ja, maatstaf te creëren van wat is normaal? Wat mag je nou eigenlijk verwachten van ja, een team dat toch de aspiraties heeft om mee te doen in de bovenste plekken in Nederland? Ja, en dan zie je gewoon dat heleboel dingen die bij ja, ieder team, die zijn ook bij Almere City normaal, dat bij Ajax niet normaal is. Dus gewoon, ja, dan gaat de bal naar de zijkant of dan komt de back op. Dat in echt exact dezelfde identieke situaties, nou, dan zul je bij Feyenoord zien dat die afspraken duidelijk zijn, of bij PSV, dat afspraken duidelijk zijn. Oké, die back komt op, nou, dan gaat of de buitenspeler gaat er achteraan of de back gaat er naartoe. Als die back er naartoe gaat, wie pak dan die ruimte in zijn rug op. Krijg allemaal dat soort.
Ja, lopende spelers, inderdaad.
Allemaal dat soort afspraken over. Ja, hoe ga je dan in je organisatie komen te staan? Maar ook het tegenstander speelt onder de druk uit. Ja, wat ga je dan doen? Of je verliest de bal in een situatie waar je niet georganiseerd bent. Hoe kom je dan weer terug in de organisatie? Maar ook je verdedigt in je eigen 16. Ja, wat doe je dan? En als je gewoon al keek naar de data. Dus ik heb gewoon gekeken naar, omdat dat was van tevoren een aanname die ik had, dat eigenlijk heel slecht is in zodra een tegenstander onder die eerste druk is uitgespeeld, ja, om dan te gaan verdedigen. Dus ik ben gaan kijken naar succesvolle pasen naar het laatste derde, dus rondom het strafschopgebied van Ajax. Als je daar een succesvolle paas naar stuurt, ja, hoeveel van dat soort pasen heb je dan nodig om het doelpunt te maken? Nou, dat zijn er maar een stuk of 35. Dat is by far het laagste in de Eredivisie. Bij PSV zijn dat er bijna 100. Dus ja, bij PSV zijn ze in staat, ook als de tegenstander daar arriveert, om weer in de organisatie te komen. En ook op eigenlijk iedere andere denkbare statistiek die je daaraan kan koppelen. Hoe makkelijk is het nou vanuit die eindfase in een strafschopgebied komen? Is eigenlijk ook het slechtste. Dus ook slechter dan Vitesse. Ook slechter dan Volendam. Ook slechter dan Heracles Almelo. Ook slechter dan RKC Waalwijk. Dus Ajax gewoon.
Maar wat is dan precies het verschil? Want je geeft aan, bij PSV heb je 100 en nou, Ajax maar 35. Oké, dus ze zijn tegenstanders onder de druk van Ajax uit. Nou, dat proberen ze dan. Dan verwacht ik dat ze dus in grote ruimtes terechtkomen. Wat doet Ajax dan?
Nou, dat je ziet het perfect terug weer bij dit eerste doelpunt. Dat past 100% in het beeld van wat je dit hele seizoen al ziet bij Ajax. En eigenlijk ook als je gewoon alleen naar dit kalenderjaar kijkt, dan kan ik je 3-4 momenten laten zien waar Jorgo Hato exact hetzelfde doet als wat hij hier doet. Namelijk, AZ, Pavlidis wint die bal op Guy. Nou, is de schuld van Guy, die wordt gewisseld. Allemaal heel verschrikkelijk. Die krijgt haat op Instagram, is allemaal de schuld van Guy. Maar als je dan gewoon puur die situatie kijkt die dan ontstaat, dat is helemaal niet zo zorgwekkend. Want Hato die staat nog achter de bal. Nou, Sosa is nog een beetje terug. Soetelo die kan daar nog wel in positie komen. De enige die bij AZ door is, dat is Ruben van Bommel. Ja. Nou, Ruben van Bommel is een goede speler met een neusje voor het doel. Maar is niet de meest vaardige technische speler in de Eredivisie. Dus het enige wat je hoeft te doen bij Ruben van Bommel is hem ophouden, zodat al die spelers weer terug kunnen komen in de organisatie. Nou, bij PSV zie je dat aspect, dat zeker naar die wedstrijd tegen Arsenal er heel goed ingekomen is. Hebben ze gezien, oké, dat is wat Arsenal doet. Als wij onder de druk van Arsenal uitspelen, dan komen ze allemaal weer terug. Achter in de organisatie sprint iedereen terug. En dan krijg je uiteindelijk geen kansen van een grote kwaliteit. Ja, wat zie je bij Ajax gebeuren? Dat Hato als een soort van blinde man, maar richting die Van Bommel rent, zich uit laat kappen. Waardoor uiteindelijk die Van Bommel een vrije schietkans krijgt, waar dan ook Ramai niet in positie staat. En bam, het is een doelpunt. Ja, en dat zijn dingen. Heeft in de kern niet eens zo heel veel meer te maken met een systeem of met een veldbezetting. Het gaat er meer om van, ja, heb jij überhaupt afspraken over, goh, stel het gaat fout en ja, we moeten reëel zijn. Bij dit Ajax gaat er nog wel eens een keertje fout. Ja, wat gaan we dan doen? En het lijkt er gewoon op dat het helemaal niet, tenminste, ik zie niks terug van een lijn van wat daar besproken is. Of er is besproken van, nou, zodra de organisatie even niet staat, dan ren je gewoon, de enige die nog wel in de organisatie staat, ren je ook blind op de bal af, zodat de tegenstander de vrije doortocht is. Kan zijn dat het plan is. Maar ja, dat lijkt helemaal niet besproken. En die Hato, kijk, nu lijkt het alsof ik Hato daarin de schuld geef, omdat dit ook derde, vierde keer is.
Je noemt een opeenstapeling van, maar nogmaals, het is uiteindelijk gedrag.
Ik hoop gewoon dat er een trainer is die tegen Hato zegt, omdat het is een hele jonge speler, die kan dingen leren van, goh, als je nog een keer in deze situatie komt, hey, kijk eens hoe PSV ze dat doen, hoe ze dat bij Feyenoord doen, hoe Ajax dat vroeger deed. Nou, dan liepen ze allemaal terug richting de eigen 16. Dan neem je de tijd om weer even in de organisatie te komen. Zodat je ook weer gezicht naar de bal hebt, dat je in controle bent, in coördinatie bent over de situatie. En wat je bij Ajax vaak ziet gebeuren is dat die centrale verdedigers ook, dat die heel erg geneigd zijn eerst op die man door en daarna ben je doorgedekt, heb je misschien niet die bal. En dan moet je terugverdedigen. En dan zie je dat ze eigenlijk in de sprint achteruit gaan proberen om een voorzet te verdedigen. Ja, en dan ben je helemaal niet in controle van de situatie. En dat is zeg maar een van de dingen die continu fout gaat. Dat als zeg maar die tegenstander even eruit dreigt te komen, dat er dan geen net is eigenlijk om op terug te vallen. Een vangnet van, oké, hoe komen we dan weer terug? Dat we in controle zijn over de situatie. En dat soort simpele dingen. Ja, dat gaat gewoon iedere keer fout bij Ajax. En deels zegt dat iets over de spelers. Maar ik denk dat het ook heel veel zegt over hoe deze spelers op dit moment gecoacht worden. En misschien ook wel over het vertrouwen wat er is. Want het verwachtingspatroon, net als wat jij zegt. Ja, ongelooflijk wat er weer gebeurt bij Ajax. Het verwachtingspatroon is nog steeds dat Ajax dit is. Maar Ajax is dat heb ik niet, maar niet.
Nee, oké, maar niet dat het dit is, maar ook niet dat het hier ligt. Het is meer van, daar schrok ik gewoon van. Je verwacht dan wel van, kijk, dat AZ favoriet op voorhand is. En dat ze het beter voor elkaar hebben. Helemaal eens. Logisch ook. Maar nu dacht ik echt van, wauw, dit verschil vind ik wel echt groot. En dan schrik je er gewoon van. Dat is het meer. Ik zat tegen NEC ook in het stadion. En dan zie je ook een verschil. Dan zie je bij NEC gewoon structuur van voetballers. Zie je gewoon dat ze controle hebben over de opbouw. En dat daar is eigenlijk niet toe in staat. Dus dat zijn wel de momenten waarbij je echt met de neus op de feiten gedrukt wordt. Dat je denkt van, oké. Ja, dat het niet zo goed is als in de afgelopen jaren. Volkomen logisch, maar dat het zo matig is, daar schrik ik van.
Ja.
Maar goed.
Ja, tegelijkertijd hoor je ook Richard Libassour dat na afloop zeggen. Van, je ziet in fase best wel dat er kwaliteiten zitten in het team. En dat zie je ook nog steeds wel terug. Dat het is ook weer niet zo slecht als wat er nu eruit komt te zien. Alleen, je hebt gewoon die situatie van, er wordt een dag voor de wedstrijd, wordt in één keer getraind op een nieuw systeem, wat al deze spelers nog nooit gespeeld hebben. Dan hoor ik een trainer ook zeggen, maar Sosa heeft het wel eens gedaan en Guy heeft het wel eens gedaan en Soetelo die heeft wel eens in dit systeem.
Ja, dan ga je dus uit van eigenlijk de intelligentie van de speler zelf.
Dat in combinatie met, het is natuurlijk niet zo dat, ik kan 1000 manieren bedenken waarop je dit systeem kan invullen. Weet je, gewoon heel simpel, als je Bayer Leverkusen pakt, die, als je het volgens de mensen zou vragen, met dit systeem bovenaan staan in de Bundesliga, hoe verdedigen die in de meeste wedstrijden? Eigenlijk gewoon 4-4-2 vlak met Frimpong, die dan de rechtsmid is en de rechtscentrale verdediger die rechtscentraal is. Ja, dan kun je wel zeggen, zeg maar, stel dat Frimpong in dit Ajax zou spelen van, hij weet hoe in dit systeem gespeeld moet worden. Maar dan moet die back achter hem ook weten dat hij daar aan de zijkant zou spelen.
Zit in een samenwerking.
Als Chelsea, Thomas Tuchel, die zetten weer op een andere manier druk. Almere City onder Alex Pastoor, zetten ook weer op een andere manier druk. Iedere keer vanuit hetzelfde systeem. Van Gaal met de Nederlandse elftal. Ook heel erg man georiënteerd in bepaalde fases. En je kunt het echt op 1001 manieren invullen. Als je dan denkt, ze heeft dit systeem een keer gespeeld, dus hij weet het. Maakt nog wel uit hoe je dat systeem speelt. En dan moet het wel heel erg duidelijk zijn. En dan kom je terug bij dat pro-stuk van, ze doen maar wat. Dat je die duidelijkheid in ieder geval op het veld nu niet terug zag in dit systeem ook niet. En dan hebben ze over de hele wedstrijd nog niet eens zoveel kansen weggegeven. Maar je ziet wel heel veel onzekerheid nog steeds over dingen waarvan je weet dat het gaat gebeuren. Dus pak een beetje, Mijnans gaat aan de binnenkant spelen. Van Bommel gaat aan de binnenkant spelen. Doet AZ iedere wedstrijd. Je weet dat het gaat gebeuren. Dat dan toch heel veel onduidelijkheid iedere keer heerst over, hij gaat aan de binnenkant spelen. Moet dan een centrale verdediger door? Moet het dan opgevangen worden in de zone?
Maar dat is al niet goed als je elke veranderende situatie bij een tegenstander na moet denken, en nu? Dat is gewoon complete chaos.
En dat zie je dus iedere keer terug. Dat dezelfde situatie, dat het dan iedere keer op een andere manier opgelost wordt. Maar dan heb je dus heel weinig om op terug te vallen. En dan ga je ook op een gegeven moment die miscommunicatie krijgen. En dan zien al die spelers er ontzettend slecht uit. Slechter, denk ik, dan dat ze feitelijk zijn. Want als ik gewoon naar deze wedstrijd kijk, en je kijkt ook naar de spelers die bij AZ op het veld staan, ik heb niet de indruk dat kwalitatief individueel gezien, dat AZ dat nou zoveel beter is dan dat Ajax is. Alleen, bij AZ was er een plan, was er duidelijkheid over de manier van spelen. En hadden die spelers daar houvast in. Maar dat bij Ajax, dat houvast momenteel heel erg ontbreekt. Dat vertrouwen ook ontbreekt. En dan zie je dat spelers heel veel moeite hebben om hun niveau te halen wat je bij Ajax mag verwachten.
Overigens, vanmiddag op VE Pro het rondje Eredivisie. En daar gaat een van de stellingen is dat Ajax moet vasthouden aan de nieuwe formatie.
Ja, nou ja, dat is op zich ook wel weer interessant, toch? Omdat, ja, volgens mij John van Schip was na afloop niet zo ontevreden over. Ik hoorde ook wat spelers die nog best tevreden erover waren. Ja, en dat is altijd natuurlijk als je deze keuze maakt en het gaat dan niet goed. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan door op deze weg? Ga je dan toch weer terug? En ja, het woord heeft niet voor niets schipperen. Dat is wel een beetje de situatie waar John van Schip in beland is, volgens mij.
Precies, uitstekend. Pieter, dankjewel en tot ZSM.
Tot ZSM. We'll be right back.